Dank u wel, dominee Egels. En ook dank voor de uitnodiging om voor dit gezelschap te spreken over de vraag: het verbond met Abraham ook met Israël vandaag? Vraagteken. De afgelopen tijd ben ik met deze vraag bezig geweest. En aanvankelijk dacht ik deze vraag op te lossen door wat dogmatische handboeken te pakken. Ik denk, dat moet toch wel ergens in de dogmatiek staan. Dus dan ga je naar, ik ben gericht met de gemeente, dus dan pak je allereerst dominee G.H. Kersten. En dan pak je het hoofdstuk over het verbond erbij. En dan worden natuurlijk allerlei vragen aan de orde gesteld. Voor wie is het genadeverbond? Met wie is het opgericht? Kwesties die hij aan de orde stelt, verschillen met andere verbondsopvattingen. Dus eigenlijk kon ik bij dominee Gerard Kersten niet terecht. En met deze vraag beantwoordt hij eigenlijk niet. Of dit genadeverbond, of dat nu ook nog steeds met Israël geldt. Hij noemt, zoals ook in andere dogmatieken, wel het bekende vier bedieningen of verdelingen van het genadeverbond. De particuliere bedeling, de patriarchale bedeling met de aartsvaders, dan de nationale sinds Mozes en dan de kerkelijke bedeling. Dat is eigenlijk alles wat je dan vindt. Toen ben ik naar Herman Bavink gegaan, de gereformeerde dogmatiek. Ook daar vind je nauwelijks iets over deze vraag. Eigenlijk ziet hij het Nieuwe Testament, voor zover ik Bavink begrijp, eigenlijk ziet hij het Nieuwe Testament als een vervulling van het Oude en is nu de kerk het geestelijke Israël. En zelfs verwijst hij dan naar Romeinen 11 vers 25, de 26 en volgende versen. Ook volgens hem gaat de Romeinen 11 eigenlijk om het geestelijke Israël, namelijk de uitverkorende gelovigen uit Israël en uit de heidenen. Toen dacht ik, laat ik dan eens naar de beknopte gereformeerde dogmatiek gaan van Velema en Vergenderen. Ik meen dat het hoofdstuk over het verbond of Vergenderen geschreven is. Ook daar, hij begint gelijk met dominee Gea Kersten, die sterk vanuit de verkiezing redeneert. Ook daar ben ik eigenlijk het antwoord op deze vraag niet tegengekomen. En toen dacht ik, hoe moet ik deze vraag, hoe moet ik dit nu op gaan lossen? Terug naar het woord, terug naar de schrift. De Heilige Schrift. En zo ben ik eigenlijk afgelopen weken, in de vakantietijd, de Bijbel weer eens gaan lezen. Eigenlijk vanaf Genesis 17, door de profeten, het Nieuwe Testament, Romeinen 11. Dus wat ik u te bieden heb, wat het antwoord betreft, is vooral met name bijbelstheologisch, zou ik kunnen zeggen. Heeft het natuurlijk wel raakvlakken ook met andere zaken en kerkhistorische. De verschillende vertegenwoordigers van de nadere reformatie komen ook wel langs. Het behoeft geen betoog dat het verbond een centrale notie is in het Oude Testament. Bijna in alle boeken van het Oude Testament vind je het woord verbond, of Hebreeuws berit. In het totaal 298 keer het woord berit. Met name in Genesis, in Deuteronomium, in Jozua, in de profeten, vooral Jeremia en Ezechiël, Jesaja. Wat de geschriften betreft, met name de psalmen. Maar, dan heb je nog niet alles. Want als je alleen maar afgaat op het woord beriet en verbond, dan is dat eigenlijk nog te weinig. Want elke keer eigenlijk als de naam van God, de Heere Jehovah, valt, dan is er eigenlijk sprake van het verbond. En elke keer als er de formule klinkt, ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn, ook daar gaat het over het genadeverbond. Bijvoorbeeld een boek als Hosea, daar wordt maar 5 keer het woord verbond. Maar je begrijpt, als je het boek Hosea leest, dan gaat dat eigenlijk doorgaans over de verhouding van de Heere en zijn volk als een verbondsverhouding, als een huwelijk. En Israël dat ontrouw is. En daartegenover de trouw van God. Want dat is eigenlijk toch al de grote lijn in het Oude Testament. Als het gaat over het verbond, de Heere richt een verbond op met Abraham en zijn zaad. En daar wordt voortdurend in het Oude Testament naar teruggegeven, naar dat verbond met Abraham. Wordt voortdurend in herinnering geroepen door de profeten, dat God eenmaal dat verbond met Abraham sloot. Daartegenover dat ontrouwe Israël, dat voortdurend dat verbond verbreekt. Dat je wel eens denkt, ja, het wordt geheel teniet gedaan door. En toch zie je dan in het Oude Testament dat telkens weer de Heere in zijn trouw dat verbond wil vernieuwen. Leviticus 26 is een belangrijk hoofdstuk. Leviticus 26, daar wordt ook teruggegrepen naar het verbond dat de Heere eenmaal sloot. Dan wordt gesproken over de ontrouw van Israël. Maar als dat Israël tot bekering zal komen en haar zonde zal belijden, dan zal de Heere aan zijn verbond gedenken. Leviticus 26 is wat dat betreft een heel centraal hoofdstuk, denk ik. Maar in het algemeen gesproken, de geschiedenis van God met Israël is een verbondsgeschiedenis. En zijn handelen met Israël is een verbondshandelen. Israël is ontrouw, verbreekt het verbond. De Heere komt met zijn straf, de Heere komt met zijn oordeel. Maar als dat volk gaat buigen onder het oordeel en schuld gaat belijden en hun ongerechtigheid gaat bekennen, dan wil de Heere weer aan dat verbond gedenken. Die lijn vinden we ook voortdurend bij de profeten, in Jesaja, maar ook in Jeremia, Jeremia 31, heel belangrijk centraal hoofdstuk, dat de Heere, ondanks de ontrouw van Israël, dat verbond, een nieuw verbond wil schenken. Maar de vraag is dan wel, wat is nu dat nieuwe verbond? Moeten we dat zien als een vernieuwing van het verbond, of is dat een hele nieuwe bedeling? Ik ga verder aan deze vraag voorbij. Ezechiël, hoofdstuk 16, heel belangrijk. Waarbij er ook sprake is van het ontrouw van Juda. Het verbond wordt verbroken door schandelijke daden en gruwelen, afgoderij. Maar het is de Heere aan het eind van dat hoofdstuk van 16, Ezechiël 16... Het is de Heere die dat verbond opnieuw wil vernieuwen. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn. Nou ja. Het is een heel duidelijk. De kanttekening van de Statenvertaling noemt dit ook een vernieuwing van het verbond. En dan zegt ze erbij in kanttekening 72, mede openstaande voor de heidenen die in Christus geloven. En ook bij vers 61, kanttekening 77, te weten het verbond der wet dat ik u met u gemaakt heb, alsof gij wel onderhouden had, maar uit mijn genadeverbond, het welk ook mijn uitverkorenen uit de heidenen aangaat. Ezechiël 36. Eigenlijk precies dezelfde lijn. Israël is ontrouw, verontreinigt het land. Het oordeel van God wordt uitgegoten. Israël wordt onder de heidenen verstrooid. Maar dan opnieuw zal de Heere dat volk vergaderen uit alle landen. En reinigen van zonde. Een vernieuwing van het hart geven, het stenen hart in het vleeshart. Zodat Israël wil in Gods inzettingen zal wandelen en zal wonen in het land der vaderen. En dan het bekende hoofdstuk Ezechiël 37, het visioen van de dorre doodsbeenderen. Met dat tweede deel uit Ezechiël 37, wat minder bekend is, maar wat heel belangrijk is, ook met betrekking tot de vraag, aangaande dat verbond, dat is een visioen van de twee houten die God in zijn hand houdt, één hout voor Juda en ander voor Jozef, dat zijn de 10 stammen, die dan in Gods hand één worden. Dus dan zal 2 stammen en 10 stammen weer worden herenigd. En, niet onbelangrijk, vers 26, ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn, ik zal ze inzetten, ik zal ze vermenigvuldigen. Hosea, al genoemd, slechts 5 keer het woord verbond, maar toch, eigenlijk gaat het doorlopend in Hosea over Gods trouw tegenover de ontrouw van Israël. Lo Ami, niet mijn volk, maar ik zal zeggen tot Lo Ami, gij zijt mijn volk, en dat zal zeggen, o mijn God. Dus het woord verbond valt niet, maar het gaat eigenlijk hier over de verbondsformule. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Het boek Amos. Slechts 9 hoofdstukken. Ik ben vorige week in Israël geweest en ben getuige geweest van de installatie van dominee Dekker daar, die in Nazareth woont. Dominee Dekker heeft inmiddels is als kandidaat bevestigd en intrede gedaan. En zijn intredepreek was over Amos 9. Misschien bent u erbij geweest. En Amos 9 gaat over het herstel van Israël. Ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden. In 8 hoofdstukken. De eerste 8 hoofdstukken zijn als het ware alleen maar oordeel. En ook het eerste gedeelte van Amos 9 is nog oordeel. Maar dan het allerlaatste gedeelte van Amos 9, dan zien we Gods genade, een genadige wending. Hoewel dat volk het verzondigd heeft, zal de Heere aan zijn volk gedenken en zal de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal hen in hun land planten en ze zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land dat ik hun lieden gegeven heb. Dominee Bogaert, ik ben in de jaren 70 bij de Griffemiddag gemeente gekomen vanuit het niets. En ik kwam in Lisse, daar was dominee Hakkenberg. En dominee Bogaert stond in Leiden-Dorp. Dat waren eigenlijk de enige 2 predikanten die ik kende. Maar dominee Bogaert hield erg van ruilbeurten. Dus ik preekte graag in Lisse en andersom Hakkenberg dan in Leiden-Dorp. En zodoende heb ik dominee Bogaert leren kennen. En ik kwam daar als tiener. Vanuit het niets. Ik deed helemaal nergens aan. En ik kom dan in Lisse. Een gereformeerde gemeente, prediking met dominee Hakkenberg. Die had het altijd over de zending. Maar als dominee Bogaert kwam, dan ging het altijd over Israël. Althans, er was altijd iets over Israël in zijn preek. Ik heb nog mijn vrouw nog gevraagd, ook, is dat niet waar? Ja, zegt ze, dat is waar. Die heeft eigenlijk de liefde voor het volk Israël mij bijgebracht. We kunnen zeggen, dominee Hakkenberg heeft me de liefde voor de zending bijgebracht. Dominee Bogaert heeft me de liefde voor Israël bijgebracht. Maar die dominee Bogaert, die heeft in dat bekende boekje, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat is een mooie bijdrage, die exegetische bijdrage. En die verwijst ook naar Amos 9 en zegt, als het gaat over die tekst, dat zij niet meer zullen worden dat Israël niet meer zal worden uitgerukt uit hun land. Dan zegt hij, dat kan dus niet slaan op de Nieuwtestamentische tijd, want de Romeinen hebben Israël in de jaren 70 verdreven. Dus moet het wel zien op de latere heilstijd waar Paulus van spreekt in Romeinen 11. Zacharia, profeet van na de ballingschap, die ook heel duidelijk spreekt over de toekomst. Ik zal mijn volk verlossen uit het land van de opgang en uit het land van de nedergang der zon. En ik zal hen herwaarts brengen dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hen tot een God zijn in waarheid en gerechtigheid. Dus weer die formule, zij zullen mij tot een volk, ik zal hen tot een God. Dat zie je weer op die verbondsvernieuwing. Nou ja, goed, ik kan wel even doorgaan naar dat, over dat Oude Testament, maar hier ga ik stoppen. Want ik wil nog wat meer zeggen. Maar in het algemeen kunnen we dus zeggen, wat betreft, met betrekking tot de vraag, geldt dat verbond nog steeds? Kun je vanuit het Oude Testament zeggen, ja, ondanks dat Israël steeds dat verbond verbreekt, wil de Heer steeds dat verbond vernieuwen. Houdt de Heer steeds vast aan zijn Israël. En belooft ook aan dat Israël een toekomst, een heilrijke toekomst. De kanttekeningen die zijn wat ambivalent. Twee lijnen zie je, dominee Boga noemt dat ook in zijn studie, als hij spreekt over de kanttekeningen. Want zeker als het gaat over het Oude Testament, wordt Israël vaak vergeeflijk en wordt het land Kanaan vaak gezien op de hemelse toekomst. Maar het ontbreekt toch niet geheel en al. Ook in Hosea 3, wat dominee Bogaert ook aanhaalt, Hosea 3, daar wordt ook gesproken van de toekomst van Israël, Romeinen 11. Dat was dus niet geheel en al uitgesloten. Het een sluit het ander niet uit. Kanttekening 11 op Hosea 3 vers 4 en 5. De tijd van de komst van Christus in het Nieuwe Testament. Of de tijd van hun laatste bekering, Romeinen 11 vers 25. En dan is de laatste zin van die kanttekening, het een sluit het ander niet uit. He, want er wordt wel eens gezegd, ja, die kanttekening op het Oude Testament, die zijn wat Israël betreft toch wel wat beperkter en die vergeestelijke alles, zeg maar. Het gaat over het geestelijke Israël. Maar toch in Hosea 3 vers 5 wordt toch de lijn naar Romeinen 11 genoemd. Dan het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament. Dia Terke. In navolging van de Septuaginta vinden wij het woord diatheke, wat vertaald wordt in onze Statenvertaling, 21 keer met verbond en 16 keer met testament. Dat betekent dat er 37 keer het woord diatheke valt, maar dat is toch vergeleken bij het Oude Testament 298 keer, toch heel wat minder. Dus als het gaat over dat verbond, dan als dat woord verbond, dan is het niet eenvoudig om, zeg maar, vanuit het Nieuwe Testament nu duidelijk aan te geven, met betrekking tot deze vraag, geldt het verbond met Abraham ook met Israël vandaag? Maar toch zijn er wel aanwijzingen. Bijvoorbeeld, wat ik zelf altijd toch wel heel mooi en duidelijk vindt, Matthäus 8, de geschiedenis van de hoofdman over 100, die met belijdenis van onwaardigheid tot Christus komt, ben ik waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Heer Jezus heeft zo'n geloof in Israël niet gevonden. En wat staat er dan? Velen zullen komen van oosten en van westen en ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. De heidenen worden ingebracht, die worden toegebracht. Ook de heidenen zullen delen in het heil. En dan zullen ze in het koninkrijk aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Die namen Abraham, Isaac en Jacob, die zijn er nog steeds. Dat wordt niet weggewist, maar die gelden nog steeds. En dat is een wonder dus dat de heidenen zich bij Israël mogen voegen. Ik vind dat in het algemeen eigenlijk een gebrek. Als het gaat over het denken over het verbond. Als er geschreven wordt over het verbond en al die bijdragen. En hoeveel boekjes zijn er niet. En hoeveel twist is er ook niet geweest over het verbond. Maar het gaat direct eigenlijk over de kerk en het verbond. En dan ja, de twist en de verschillen. Maar als ik denk wel eens. Als we nu zou, anders, als bij Israël zouden beginnen. Zouden we dan niet veel dichter bij Gods woord blijven. He, dat je zegt, ja, dat verbond was met Israël. En het is alleen een wonder als er van de heidenen ook mogen toegebracht bij Abraham, Isaac en Jacob mogen aanzitten aan het koninkrijk van God. Het is gaandeweg, terwijl ik bezig was met deze vragen, met deze lezing, dacht ik, in het begin meer van, het verbond is voor de kerk en de vraag is, hoort Israël daar nog bij? Maar gaandeweg het onderzoek kwam ik eigenlijk tot dacht, het is precies andersom. Het verbond is van Israël en de vraag is, mogen er ook wat heidenen, mede ook de heidenen, dat vind ik ook terug in de kanttekeningen, hè, dat mede openstaande voor de heidenen. Dat is juist het wonder, dat er ook van de heidenen hè, bij dat verbond van Israël mogen worden gevoegd. Ze zullen komen uit oost en west, ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Hè. En natuurlijk, de kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. Kinderen des koninkrijks. Hier valt het woord koninkrijk, niet de kinderen van het verbond. Maar dit geeft wel duidelijk aan dat het uitwendig behoren tot het volk van Israël, dat dat ook niet genoeg is en dat dat tekort is. Dat het heil alleen in Christus is. In de Messias, in de zaligmaker. Dus dat wat betreft Matthäus 8, Matthäus 21, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, de aangrijpende woorden van de Heer Jezus. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een ander volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Kijk, de mensen van de vervanging, die zullen zeggen, zie wel. Het koninkrijk Gods wordt weggenomen van Israël en het wordt gegeven aan een volk dat ze vruchten voortbrengt. Zie dan wel, dus dat de kerk is in plaats van Israël. Maar het valt op bij de verklaarders dat je wel ziet dat Israël tijdelijk, dat het koninkrijk Gods tijdelijk wordt weggenomen van hem. Maar dat betekent nog niet dat het koninkrijk van God voor altijd zal worden weggenomen van Israël. Dat zie je, dat is telkens weer de vraag. Ja, geldt dat nu voor eens en voor altijd? Of zal de Heer nog terugkomen op dat verbond? Handelingen 3 wil ik dan nog noemen, waar Petrus spreekt tot de mensen die samengekomen zijn op het tempelplein. En dan aan het einde van die toespraak zegt hij, gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vader opgericht heeft. He? Hij preekt daar tegen mensen die vijanden staan tegenover Christus, de Jezus gekruisigd. En toch blijft hij zeggen, gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds. Dus ondanks het afwijzen, ondanks de kruising worden ze nog steeds aangesproken als kinderen der profeten en des verbonds. Calvijn zegt in zijn commentaar, Petrus geeft te kennen dat de genade door het verbond dat God met hun vader gesloten had, in zonderheid voor hen bestemd was. En verder, Petrus noemt hen kinderen der profeten, omdat zij uit éénzelfde volk gesproten waren, en insgelijks waren zij erfgenamen van het verbond, het welk op het gehele volk betrekking had. Want aldus redeneert hij, God heeft een verbond met onze vader gemaakt, daarom zijn wij als hun nakomelingen in dit verbond begrepen. Duidelijke taal van Calvijn. Want dan wil ik daarmee verder, want de tijd gaat ook verder. De Romeinenbrief. U kent allemaal wel de voorrede van de kanttekenaren op de Romeinenbrief. waar we vinden de bekende woorden dat deze brief met recht gehouden wordt voor een sleutel tot het rechte verstaan der gehele Heilige Schrift. Minder bekend zijn de woorden die erop volgen. En in zonderheid van het recht verstaan der vervulling van de beloften aan het volk van Israël door Mozes en de profeten gedaan, tot zaligheid beide van Joden en Heiden. Dus de Romeinenbrief is een sleutel tot verstaan der ganse schrift. En in zonderheid van het recht verstaan der vervulling van de beloften aan het volk van Israël. Ik vond het eigenlijk heel iets heel moois, wat eigenlijk minder bekend is. En dan ga je naar Calvijn en vind je eigenlijk dezelfde dingen. De Romeinen commentaar, als ik het goed heb, heb ik de Greef daarop nageslagen. Want die heeft zo'n prachtige overzicht van alle werken van Calvijn, waarbij je er ook ziet, ja, dit commentaar heeft hij toegeschreven, dat commentaar en de boeken en enzovoort, de tijdlijn. De Romeinen commentaar is een eerste commentaar. In 1540 geschreven was Calvijn 31 jaar. En wat je bij de kanttekenaren in die inleiding vindt, vind je ook terug bij Johannes Calvijn. Eigenlijk spreekt, ik heb bij Romeinen 1 gekeken, bij Romeinen 3, Romeinen 9, Romeinen 11. Voortdurend spreekt hij over Gods verbondstrouw. Telkens gebruikt hij, als het gaat over het evangelie tot kracht Gods, tot zaligheid en iegelijk, die gelooft eerst den Jood en ook de Griek, dan spreekt hij in zijn commentaar van het genadeverbond, omdat zij de eerste zijn, omdat de Joden de eerste zijn geweest, die in het evangelische verbond aangenomen werden. De bekende woorden, nochtans verstoot hij de Joden niet uit hun graad en orde, terwijl zij de eerste waren in de belofte en roeping. Daarom laat hij hun voorrecht, toch stelt terstond daarbij de heidenen tot medegenoten, hoewel in zo hoge graad niet. Dus ze spreekt van graden als het gaat over de evangelieverkondiging en de plaats binnen het verbond. Ik zou vele citaten kunnen noemen uit dat Romeinen, en ik wil dan toch wel snel naar Romeinen 11. Want nog één citaat uit Romeinen 9. Als het gaat over die voorrede van 5 versen in Romeinen 9 over welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de beloftenissen. Zegt Calvijn dit, want God had hen door zijn verbond zo hoog verheven dat door hun val het geloof en de waarheid Gods dreigde te vallen. Maar dan, want het verbond zou teniet geweest zijn, zodat het eerder te verwonderen zou zijn dat dit teniet ging, dan dat de ganse wereld door een droevige en schandelijke verwarring ondersteboven gekeerd waren. Dus nog eerder wordt de wereld of ondersteboven gekeerd dan dat de Heere zijn verbond teniet zou doen met Israël. Ik denk, ja, dat is toch duidelijke taal. Romeinen 11, het beeld van de olijfboom. En de wilde olijfboom, de wilde olijfboom van de heidenen en de olijfboom Israël, er worden takken afgebroken. Dat beeld van de olijfboom vind je ook al in Jeremia 11 terug. Er worden takken afgebroken en in de plaats van deze afgebroken takken worden er takken van de wilde olijfboom genomen en die ingeënt in de olijfboom. En dan worden de heidenen mede de sappen uit de olijfboom mede deelachtig. Wat is de olijfboom? Dat is een bekende vraag. De olijfboom volgens kanttekening 88, dat is de Israëlitische gemeente. Dat betekent dus dat de heidenen in de Israëlitische gemeente worden ingelijfd. Dominee Bogaert schrijft in zijn boeken, zijn trouwen is nog nooit gekrenkt, 1992, God schept geen nieuwe olijfboom, maar De heidenen worden ingeënt in de lijfboom van Israël. Dan de bekende woorden, de verborgenheid die apostel noemt, dat de verharding van een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En dan zal geheel Israël zalig worden. En dan het heel belangrijke, wat ik eigenlijk nooit zo zeer heb gezien, wat er staat, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. He, dus de toekomst van Israël, die verborgenheid, dat als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, als er zal geen Israël zalig worden, dat is gegrond in het in Gods verbondstrouw. Dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Kanttekening 30, namelijk de Joden die derhalve, alzo dit verbond onveranderlijk en vast is, nog bekeerd zullen worden tot het geloof. Dus de bekering der Joden is vanwege de onveranderlijkheid en de vastheid van het verbond. He, dus ik denk dat mijn lezing en het daarmee eigenlijk in één zin is samen te vatten. De toekomst van Israël ligt verankerd in de onveranderlijkheid en de vastheid van Gods verbond. Calvijn bij deze tekst. Het is bekend natuurlijk dat Calvijn meer de visie heeft dat Israël het geestelijke Israël is, namelijk de gelovigen, of de uitverkorenen uit de heidenen en de uitverkorenen uit Israël. Toch zegt Calvijn bij die tekst dat de Joden vijanden zijn aangaande het evangelie, aangaande de verkiezing, de beminden om de vaderen wil. Doch dat God nochtans zijn verbond niet vergeten heeft, het welk hij met hun vaderen gemaakt heeft, waarmee hij betuigd heeft dat hij met eeuwige raad dat volk heeft lief gehad. God heeft zijn verbond niet vergeten, het welk hij met hun vaderen gemaakt heeft. De kanttekeningen van de Statenvertaler spreken hier ook dezelfde taal. Dat is om het verbond dat God met Abraham en zijn nakomelingen en de andere patriarchen van welke de Joden afkomstig gemaakt heeft, Genesis 17 vers 7. Dus die woorden om der vaderen wil, leggen de kanttekeningen, dus dat de Joden dus wel vijanden zijn aangaande de evangelie, maar beminden om de vader aangaande de verkiezing, beminden om der vaderen wil, kanttekening, dat is om het verbond dat God met Abraham en zijn nakomelingen is, dat ze beminden zijn om de vader, is vanwege dat verbond. Nou, goed, dat is nog aan te vullen met verschillende andere citaten. Ik denk dat het duidelijk is, ook als het gaat over het Nieuwe Testament, de olijfboom is al die staat. Er zijn wel takken afgebroken, maar de olijfboom die staat er nog steeds. En voor de heidenen komt er geen nieuwe olijfboom. Ze worden door het geloof ingeënt in die ene olijfboom. Dan wil ik, als er nog tijd is, naar wat historie, wat geschiedenis, Calvijn is al genoemd. Je zou zeggen, ja, maar dat Romeinen commentaar, dat is het eerste commentaar. Dus later is hij misschien anders gaan denken. Bij Luther zeggen we dat ook altijd. Aanvankelijk was Luther nog redelijk positief over de Joden, maar hij wordt gaandeweg negatiever en vijandiger en dan is het allemaal niks. Dus ik zat even te denken, ja, als dat Romeinen commentaar dan zo vroeg is, dan zou het kunnen zijn dat Calvijn er later anders over is gaan denken. Maar ik denk, als ik de institutie neem, en dat is editie 1559, dat is een derde grote editie, dan zou dat misschien anders, maar ook in de institutie kom ik dezelfde lijn tegen. Dan zie je weer dat consistente in het denken van Johannes Calvijn. Wederom nadat hij hun het ijdel vertrouwen op hun afkomst ontnomen had en toch aan de andere kant zag dat het verbond dat God eenmaal met Abrahams nakomeling had aangegaan geenszins teniet gemaakt kon worden, betoogt hij, Paulus, in het 11e hoofdstuk van Romeinenbrief. Dus ook in de institutie 1559 nog steeds dezelfde taal uit de mond van van Johannes Calvijn. Er is ook een ambivalentie bij Johannes Calvijn. Er zijn hele negatieve uitspraken. En ja, soms hatelijk ook. Maar ja, dat was algemeen ook, zegt men. Dat men nogal fel van leer kon trekken. En daarbij scherpe woorden ook gebruikte. Maar dit zijn ook, hè, als het gaat over de vastheid en onverbrekelijkheid van een verbond. En dat daar toch de toekomst voor Israël ligt. Dan mogen we dat ook zeker noemen. De belijdenisgeschriften. Ja, daar heb ik ook in gezocht. Zou er iets zijn? Daar vind je niets over die vraag. Geldt dat verbond van Abraham nog steeds? Ondanks de verwerping van Christus. Ja, je vindt eigenlijk helemaal niets over Israël. En ik denk, dat is maar goed ook. Dat er niks in de belijdenisgeschriften. Want dan had toch wel zeer waarschijnlijk. Naar mijn bescheiden mening, maar dan had er zeer waarschijnlijk de vervangingstheologie. Dan had waarschijnlijk in die belijdenisgeschriften gekomen. Ja, de kerk is nu in plaats van Israël gekomen. Nou, dus ik gelukkig dat dat niet in de belijdenisgeschriften gekomen is. Professor Graafland heb ik erop nagelezen. Het vaste verbond van wie ik 4 jaar nog college gevolgd heb in Utrecht. Buitengewoon. Ik heb bijna alles gelezen van Graafland, behalve 1 boek, en dat is het vaste verbond. Maar dat, nou goed, wat betreft met betrekking tot deze vraag. Er moet dus, als de titel het vaste verbond, er moet dus het een en ander te vinden zijn in het boek. Dus ik heb dat hele boek, je vindt er niets in. Hij betuigt alleen maar zijn spijt dat er in de belijdenisgeschriften, in de Nederlandse belijdenisgeschriften, niet staat over Israël, terwijl in de 70e jaren, ja. Iedereen sprak over Israël, de plaats van Israël, de Israëltheologie. Helaas signaleert Graafland tot zijn spijt dat er niets te vinden. Alleen artikel 25 van de Nederlandse geloofslijn is over de ceremoniële wetgeving. En daar zegt hij dan allerlei dingen voor. Ten slotte voert hij een pleidooi voor aanvulling. Hij leeft niet meer. Als hij nog zou leven, zou ik zeggen, geachte professor, hebt u de Westminster wel eens gelezen? Want daar vond ik in de Westminster Larger Catechism deze woorden bij de verklaring van de tweede bede van het Onze Vader, uw koninkrijk komen. Wat staat er dan in de Westminster Larger Catechism? The Jews called. Enig wat eigenlijk alle gereformeerde beleiders, voor zover ik kan nagaan, geschreven is over de toekomst. The Jews called, dus uw koninkrijk komen. De heidenen zullen worden toegebracht tot koninkrijk God. En ook zullen die Joden nog geroepen worden. Maar de Westminster erkent dus de zelfstandige plaats van de Joden binnen dat heilsplan van God. En spreekt de verwachting uit dat ook de Joden tot bekering zullen komen. The Jews called. 3 woorden, maar eigenlijk kun je in goud eigenlijk in die Westminster afdrukken. The Jews called. Dan de nadere reformatie. Wilhelmus aan Brakel in zijn derde deel van zijn Weergeloze Redelijke Godsdienst, hoofdstuk 6, ook als een apart geschrift uitgegeven, heel duidelijke taal, dat vanwege het verbond dat God met Abraham en zijn zaad had opgericht, dat de Heere ook aan dat volk zal gedenken. Israël is niet Gods volk voor zover er, of omdat er nog Joden zijn die in Messias geloven, maar vanwege het verbond met Abraham. Hier rijst nu de bedenking of God dan zijn verbond met die natie heeft verbroken, of het geheel uiteindelijk en totaal heeft verstoten. Het antwoord op deze vraag, dat zij verder met Paulus. Dus Brakel geeft eigenlijk het antwoord op de vraag, geldt het verbond met Abraham nu nog steeds? Ja, zegt hij. Hellebroek in zijn evangelische Jesaja. Ik heb die thuis niet, maar ik heb hem aan een dominee Brons. Die is bezig met een promotie op Hellebroek. Ik zeg, kun jij eens voor me uitzoeken wat Hellebroek zegt over Israël, over dat verbond, wat ik moet een lezing houden over. Geldt dat verbond nog steeds? Jong, hij zegt ja. Dus hij heeft dat voor me een paar dingen uitgezocht. Maar Hellebroek die noemt de Joden en de Joodse kerk als de moederkerk. De moederkerk van het Nieuwe Testament. Ondanks alles, ondanks de verwerping van Christus. is de Joodse kerk nog steeds, en uit die Joodse moederkerk is het heil naar de heidenen gegaan. De moederkerk als de wortel, het begin van de kerk van het Nieuwe Testament. Maar of dat nog steeds geldt, dat heb ik niet kunnen vinden. Dr. T. Briene spreekt van Hellebroek op zijn visie van de Joodse kerk als een Irenische visie. Dus Irenisch, vredelievend. Theodorus van der Groe, in zijn preek over Romeinen 11, vers 26, gelijk geschreven is de verlossing zal het ziel komen, zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Hij noemt de afval van Israël, noemt hij het voorbeeld van de overspelige vrouw, die voor een tijd door haar man voor een tijd uit huis gezet wordt. Voor een tijd uit huis gezet, maar ook weer terug zal nemen. En daar de Joden ook nu nog Gods volk zijn en voor eeuwig blijven, als je zo'n zin leest, hè, zit je een preek te lezen, hadden het net over dat oude schrijvers niet zoveel gelezen meer worden. Maar hier lezen, en daar de Joden ook nu nog Gods volk zijn en voor eeuwig blijven, Theodorus van der Groe. Daarom zal hun droevige verstoting, hoe lang die reeds geduurd heeft en nog duren zal, toch eenmaal ophouden. Dat is natuurlijk een gouden zin uit zo'n preek. En zo gaat het door. En zo zou ik ook nog veel andere dingen kunnen noemen. Maar dat doe ik niet. De neo-gereformeerden waren vrij negatief over. Herman Bavinck is eigenlijk het vervangingsdenken aan de orde. Dus die kunnen we verder ook overslaan. De moderne theologie. Berkhof is een christelijke theologie. Spreekt van twee gestalten of twee wegen van het volk van God. Israël de ene gestalte en de kerk de andere gestalte. Maar dan kom je toch dichtbij, als je dat verder leest, alsof er soort twee wegen toch zijn naar Jeruzalem. Het rapport van de synode van onze gereformeerde gemeente heeft in 1993 een rapport en in 1995. Dan schijnt er een soort eindrapport te zijn in dit moment, wat ik niet heb kunnen bemachtigen. Maar deze week is het geen lange synode. En ik zat te denken, ja, dat had ik eigenlijk dat eindrapport dan nog moeten lezen. Maar daar ben ik niet meer aan toegekomen. Maar het schijnt dat daar een zin in staat. Wel wordt aangenomen dat God nog bijzondere aandacht heeft voor de Joden, maar dat deze houding van de Heere Jezus het huidige volk Israël niet kan vallen onder de term genadeverbond. Dat schrijft dokter Joze in het boekje Zending dichterbij. Ik denk, dat moet dan in dat rapport staan. Ik heb die zin nog in het rapport van 1993, nog in het eerste rapport van 1995 kunnen vinden. Maar goed. Dan zou datgene wat ik nu gezegd heb, zou niet in lijn zijn met wat degene van de synode de gegeven met de gemeente zegt. Dus wees voorzichtig met wat ik hier naar voren breng. Conclusie, dat is duidelijk. Als het gaat over die. Ik gebruik wel eens het voorbeeld van een antieke. En dan ga ik eindigen. Want misschien dat u ook vragen heeft. Antieke telescoop. Een antieke telescopische verrekijker. Zo'n antieke verrekijker. Die begint heel klein. En dan zie je een verbreding. Dat begint klein. Hier zou je Adam kunnen. Hier Abraham. Hier Mozes. Hier Christus. Zo is er hier eigenlijk een verbreding van het verbond. De komst van Christus in het Nieuwe Testament. Maar ja, die lijn van Israël, die is er ook nog steeds. En al is die misschien hier heel dunnetjes geworden. Want ja, we hebben natuurlijk de Pinksterdag, maar het boek Handelingen. Dan wordt die lijn eigenlijk wel heel dun, omdat er geen plaats is. En zo zie je in wel enkele, maar dat die lijn, die dunne lijn, toch straks aan het eind weer heel breed zal worden. Naar de verwachting die we hebben op grond van Romeinen 11. Ik dank u voor uw aandacht. Ik weet niet hoe laat het is. Of...